U luistert naar een podcast van NH Gooi in samenwerking met Stichting Hilversum in de Oorlog. De komende afleveringen gaat u luisteren naar persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Ik, Mark van der Kuilen, praat hierover met Robin Gauswaard. Ook hoort u frontverslagen of fragmenten uit dagboeken.
Ik heb zelfs wel een fiets gestolen van een Duitser.
Daarnaast heb ik gesproken met verschillende ooggetuigen. Ook al waren zij pubers in die tijd, ze hebben nog steeds levendige herinneringen. Nu snel naar mijn gesprek met Robin Gauswaard voor aflevering 4. Robin, welkom. We gaan het deze aflevering hebben over de oktober-razzia. Of tenminste, over razzia's in Hilversum en specifiek de oktober-razzia. Maar daarbij hoort ook, we hebben het al eerder over de eerste NSB-burgemeester van Hilversum gehad. En nu de tweede NSB-burgemeester, dat was
Geert Jan Hendrik Fijn, maar okay. Hij stond bekend als Jan Fijn.
Jan Fijn, dus geen burgemeester Fijn, Jan Fijn. Laten we hem Jan Fijn noemen. Ja,
Jan Fijn was inderdaad de tweede NSB-burgemeester van Hilversum. Hij heeft een minder negatieve reputatie in Hilversum onder de bevolking dan zijn voorganger Ernst van Bonninghausen. En dat komt omdat burgemeester van Bonninghausen erg aanwezig was om de Joodse bevolking te deporteren vanuit Hilversum. Ja. Daar is hij heel berucht mee geworden. Over Jan Fijn is wat minder bekend. Hij was vanaf 1943 tot 1945 met de bevrijding was hij burgemeester van Hilversum. Jan Fijn had het bevel gegeven via de Duitse Weermacht om de oktoberrazzia te beginnen in Hilversum.
Allereerst, wat is een razzia precies?
Ja, Duitsers hadden voor het oorlogsapparaat hadden ze allemaal arbeiders nodig. En in het begin vroegen ze de Nederlandse bevolking om vrijwillig te gaan werken in Duitsland. Voor een goed salaris, goed eten, wat je ook kan bedenken. Maar dan moest je wel naar Duitsland om dus te gaan werken.
Gingen daar veel mensen op in?
Nee, vrijwel niet. De meeste mensen die zaten hier wel goed. Die hadden geen zin om naar Duitsland te gaan. Het voelde ook een beetje als collaboreren.
Er is slechts één houding mogelijk. En deze houding is weigeren. Weigeren ter wille van onszelf. Weigeren ter wille van een spoediger bevrijding van ons land. Weigeren ter bewaring van onze volkskracht.
Want het bestond vooral uit bijvoorbeeld werken in munitiefabrieken, steengroeves. Alles wat je kan bedenken wat ze nodig hadden om het oorlogsapparaat te doen werken.
Ja.
En op een gegeven moment waren de Duitsers het een beetje zat dat de Nederlandse bevolking niet luisterde naar de oproepen. Laten we zeggen, ze zochten 100 man en ze kregen er misschien 5 of 10. Ja. Dat hadden ze niet verwacht. Ze hadden wel verwacht dat minimaal 100 zouden komen.
En hoe ging dit? Ging dat dan per stad? Of hoe pakten ze zoiets aan, zo'n oproep? Of was dat gewoon landelijk?
Nou, in de nacht van 23 oktober werden overal op winkelruiten, op panden waar mensen vaak kwamen, werden posters gehangen. Officiële bekendmaking. En daar stond dan op dat alle mannen tussen de 17 en de 50 jaar zich moesten melden voor werkzaamheden. En ze moesten zich melden op Hilversum Sportpark.
Ja, jij hebt zo'n poster, toch?
Ja, ik heb één van de twee posters die nu nog bekend is van de gemeente Hilversum. Die zit in onze collectie.
Hoe ziet dat ding eruit?
Ja, nou, de poster is op vergeeld papier. En is, de letters zijn rood. Een groot rood kader zit er omheen. En dan heb je heel mooi sportpark met potlood is geschreven op de poster.
Het was gewoon een algemene poster, zeg maar. Die werd door heel Nederland verspreid. En iedere lokale bestuurder kon daar dus zijn verzamelplaats opschrijven.
Klopt, ja. En er werd ook, als je goed kijkt naar de poster, zit onderin de burgemeester. Dat zit er opgeplakt.
Ja.
Met de datum erbij. Dus we hebben echt op de dag zelf of de week zelf besloten van we gaan het op deze dag uitvoeren. Dus dan heb je ook een bekendmaking die op de dag zelf, op de datum zelf is genoteerd.
Wat staat erop?
Nou, er staat heel groot officiële bekendmaking. En dan in het Duits amtliche bekendmaking. Dus het is in twee talen uitgegeven.
De linkerzijde van de poster is
is Duits, in het Duits. En de rechterzijde in het Nederlands.
Is de Nederlandse vertaling, zeg maar. Zou je die eens kunnen voorlezen?
Op bevel der Duitse Weermacht moeten zich heden om 9:00 alle mannen in de leeftijd van 17 tot 50 jaar ter uitvoering van graafwerkzaamheden melden. De melding moet geschieden. Sportpark. Vervolgens staat er: bewijzen van vrijstelling van burgerlijke of militaire instanties moeten ter controle worden meegebracht. De bewijzen ontheffen niet van de aanmeldingsplicht. De terugkeer na beëindiging van de arbeidsinzet is gewaarborgd. Nou, dit staat er heel leuk, maar alle arbeiders die mee moesten, die hebben tot eind van de oorlog, totdat Duitsland bevrijd was, moeten werken in de werkkampen.
Duitsland bevrijd totdat het nazi-regime was verdwenen.
Klopt, ja.
En toen zaten ze in Duitsland en moesten ze hun eigen weg naar huis vinden.
Ja, sommige mensen hebben er maandenlang over gedaan om vanuit hun plekken de Nederland weer te kunnen bereiken. Dit hebben ze gedaan, veel zijn gaan lopen. Sommigen hebben het geluk gehad dat een militaire jeep die dan richting Holland moest ter beschikking was. Dus ze konden ze meerijden. Of met treinen, dat was vaak onbereikbaar. Want de Duitsers hebben alles met het terugtrekken gesloopt wat ze slopen konden. Dus dat was al helemaal niet mogelijk. Ja. Dus het was vaak of met een jeep of een vrachtwagen. Of
als
lopend.
Je geluk had.
Als je geluk had. Of lopend.
Oh.
Ja, en dan was je ook dakloos. En dan, mensen konden misschien terecht in schuren in de tijden. Soms in huizen. Maar vaak was het gewoon lopen. Totdat je thuis bent. Er moet worden meegebracht. Warme kleding, stevige schoenen, deken, regenjas, eetgerei, mes, vork en lepel. Verder spade of schop. Meegebrachte fietsen blijven in het bezit van de eigenaar. Sommige mensen hadden door werk de mogelijkheid om een fiets te hebben. En er was vanaf, ik meen 1941 of 1942, een fietsvergunning voor alle Nederlanders. De grote grap is altijd dat de Duitsers alle fietsen meenemen. Dat klopte ook gedeeltelijk. De Duitsers wilden hier ook gebruik van maken door de mensen die een fiets hadden de kans te geven om met de fiets te gaan. En dan kon je die meenemen naar arbeid. Wat later bleek is dat iedereen die op de fiets ging uiteindelijk in Ede terecht kwam om te werken. Dus ze zijn allemaal niet gedeporteerd naar Duitsland.
Nee, oh, dus de mensen met een fiets gingen allemaal werken ook in Ede.
Ja.
Ja, oh ja.
Het waren eigenlijk niet dat ze het daar veel beter hadden, maar dat waren eigenlijk de gelukkigen onder de mensen die mee moesten gaan met de razzia.
Ja.
De dagelijkse vergoeding bestaat uit goede kost, rookartikelen en 5 gulden. Het is ten strengste verboden de stad te verlaten. Ze zeggen dat de vergoeding uit goede kost bestond. Nou, dit uit ooggetuigenverslagen blijkt dat totaal niet zo was. Veel mensen kregen een soort van half soepje. Omdat er ook gewoon aan het eind van die oorlog vrijwel weinig over was. Ook voor de Duitse bevolking. Maar ze zagen al helemaal de Nederlandse burgers als van, ja, dat zijn toch buitenlanders. Die krijgen geen voorrang. Dus mensen hebben het met een soepje moeten doen in de gaarkeukens daar. Als ze al geluk hadden en een klein stukje brood. Dus heel veel mensen zijn ook aan uitputting overleden.
En die 5 gulden... Want ja, ik geloof dat aan het einde van de oorlog was geld al sowieso niet zoveel meer waard.
Ja, nee, ze kregen wel salaris en dit kon je sparen. Maar of mensen hier die met de razzia mee moesten er wat aan hebben gehad, dat betwijfel ik zelf. De mensen die vrijwillig met de arbeid gingen naar Duitsland, die hadden wel wat aan hun geld, want die konden het gewoon uitgeven, want die hadden ook veel meer vrijheden. Die zaten gewoon in huizen, die zaten bij de kost in iemands huis, in plaats van dat ze echt in een werkkamp zaten, in een barak met andere mensen. Dus de gulden die ze hebben ontvangen, dat was eigenlijk nutteloos.
Ja.
Als ze die al ontvangen hadden.
Ja, precies. Ja.
Vervolgens wordt de poster afgesloten met, of het affiche afgesloten met Hilversum, 23 oktober 1944. De burgemeester van Hilversum, G.J.H. Fijn.
Mensen werden niet alleen tijdens de grootschalige razzia's gearresteerd. Ook voor kleine vergrijpen werd de Hilversumse bevolking opgepakt en opgesloten in een kamp. U hoort meneer Gerritsen.
Uw vader is gearresteerd ook geweest. Ja, die is wel gearresteerd geweest. Dat was in de Ruitersweg.
Ja, dat is een stuk eerder al.
Ja, en toen waren er ook militairen kwamen er. Die stonden met een vrachtwagen voor die ingeladen werd. En er stonden er twee van de recherche met van die lange leren jessen.
Ja.
En die ene had een aktetest bij me en die had schijnbaar vet of dingen gestold. Had mijn moeder had het er weer uitgejat. Want die was zo brutaal als de kleur.
Ja, ik begrijp dat uw moeder inderdaad een vrij brutale tante was.
Ja. Ja.
En, maar waarvoor werd uw vader gearresteerd? Weet u dat nog?
Ja, voor het slachten.
Het slachten van?
Ja, ik weet het. Het kan een schaap geweest zijn. Of het kan ook wel een hond geweest zijn. Hoor.
En dat was niet toegestaan?
Nee, dat werd niet toegestaan, nee.
Oké, dus hij werd daarvoor gearresteerd. En wat is er toen met uw vader gebeurd?
Toen is hij afgevoerd naar Amersfoort, naar het kamp. Heeft hij in taart gezeten. Ja, en toen gegeven moment heeft mijn moeder hem vragen gekregen. Want hij had in het ziekenhuis gelegen. Met longontsteking. En toen heeft mijn moeder die foto's opgevraagd. En die is daarmee naar Amersfoort gegaan. En toen zei ze dat hij dat hij TBC had. Want daar waren ze dood voor.
Ja.
Dus hij zei, nee, hij zit in Vught. Dus hij is naar Vught gegaan, de fiets.
Och, ja.
Zat hij niet, zat hij toch in Amersfoort. Toen weer terug. Ja, toen is het aan het rollen gegaan. Toen was hij met 1 of 2 dagen was hij thuis. Dat weet ik dan wel, ja.
Ja.
Ja, toen was ik inmiddels, wat was ik toen? Een jaar of 4, denk ik.
Dat de Duitsers dachten dat de vader van Freek TBC had, had voor de familie nog veel meer voordelen. Maar daarover later meer. Nu eerst verder met mijn gesprek met Robin.
Oké, oktober. We gaan naar oktober. 23 oktober 1944, zeg je net.
Ja, op deze dag werd de Hilversumse bevolking gewekt door ontzettend luide sirenes. Duitse wagens die stonden alle straten door te rijden. Op alle winkelpanden waren posters opgehangen. Melden bij het Hilversum Sportpark. Mooi groot open veld waar je dus mensen makkelijk kon bergen eigenlijk.
Nee, in die tijd helemaal, hè? Want het is nu natuurlijk een beetje dichtgebouwd met het ROC wat er nu staat.
Ja,
en
vroeger was het veel opener.
Ja,
meer aan de zijkant van Hilversum zijnde.
Ja.
De gedurende de dag waren Duitse militairen aan het patrouilleren. Als ik het goed zeg, was dat de Hermann Göring-divisie die daarvoor werd ingezet. Die stonden met geweren, gingen huizen langs, gingen controleren. Zo ontstonden er ook geruchten dat mensen dat de Duitsers handgranaten naar binnen gooiden om mensen uit te roken. Of dat gebeurde, dat betwijfel ik zelf. Dat is wel heel extreem namelijk. Maar er was in ieder geval heel erg veel angst.
Dat de mannen bang waren voor de razzia's is logisch. Ze verstopten zich dan ook waar ze konden. Het voordeel dat de familie Gerritsen had en daarmee de directe buren ook, vertelt Freek zelf.
Dit bordje met dikke zwarte letters, dat die TB had, weet je. Dus die moffen die gingen dan met de razzia, liepen ze er zo omheen. Die kwamen er vast niet.
Ja. Dus tijdens de razzia's kwamen de Duitsers niet bij u binnen?
Nee. En daarom vlogen die mannen die uit de buurt woonden, kort bij ons woonden, die gingen bij ons, vlogen bij ons gauw naar boven. Want dan zaten ze veilig. Want ze zaten op dak, ze zaten op de gekste plaats om eigenlijk te verstoppen.
Ja.
Maar daar hadden die Duitsers niet van terug. Ja, en hij had ook een papier. Als hij aangehouden werd en liet het papier zien, dan neemt hij meteen een paar stappen terug. Dan waren ze als de doodvoet voor TB. Ja, iedereen hoor, maar...
Ja, maar uw vader...
Ja, hij had het niet.
Nee, dat was natuurlijk een slimme truc van uw moeder geweest, omdat hij die longontsteking heeft gehad ooit. Ja.
Een mooie verstopplek voor de mensen uit de buurt. Maar waar waren de Duitsers eigenlijk naar op zoek? Waren dat alleen mannen of ook vrouwen? Robin heeft een antwoord.
Zo konden mensen er ook onderuit komen.
Ja zeker. Ja.
Ja, want ze waren dus op zoek naar iedere man of ook vrouwen. Waren dat alleen mannen?
Alleen mannen.
Alleen mannen tussen de 17 en de 50 jaar. Dus die waar je over het algemeen zou kunnen zeggen, die zijn voor arbeid inzetbaar, zeg maar. Die moesten op transport naar
Duitsland.
Waar het werk te doen was.
Waar het werk te doen was, ja. Gedurende de dag van 23 oktober waren er Duitse militairen, waarvan ik vermoed dat het de Hermann Göring-divisie is geweest, heel Hilversum door aan het patrouilleren om te controleren of er mensen in huis ondergedoken zaten. Mensen die durfden onder te duiken. Die hadden de gekste plekjes op zolder.
Zoals bij meneer Gerritsen thuis.
Ja, inderdaad. Ja. Bijvoorbeeld op zolder, in de kelder of waar dan ook. De vader van Karel Millet, die had een hele slimme manier. Hij had namelijk een deel van zijn keukenkastje weggezaagd. En daar kon hij dus in gaan zitten met een deken over zijn benen. En uit handigheid deden ze het keukenkastje open aan de andere kant waar de pannen te zien waren. En zo leek het alsof er niemand in het kastje zat, want er leek niks verborgen te zijn.
Dat is een bijzondere foto. Je laat hem nu ook zien. Ja, en als mensen hem zelf willen zien...
Staat op onze website, hilversumindeoorlog.nl. Daar hebben we de foto geplaatst. En dan, als je allebei de keukenkastjes open doet, dan zie je dus de vader van Karel zitten.
Ja, op de linkerfoto zie je hem niet. En op de rechterfoto
ja, dan zie je hem duidelijk zitten. Ja, en hij heeft uiteindelijk niet hoeven te werken.
Ja, mensen waren dus angstig. Mensen doken massaal onder. Of tenminste, probeerden in ieder geval te ontkomen aan dat ze zich moesten gaan melden... Ja. Op sportpark.
Klinkert, waarvan wij het dagboek hebben, die spreekt ook over bijvoorbeeld een anekdote dat een man in een vrouwenjurk is opgepakt en die staat daar in het sportpark in vrouwenkleding in de rij om zich toch alsnog te moeten melden. Ja. Dus zo zie je maar hoe verschrikkelijk die dag had moeten zijn.
Je zegt Jan Klinkert, maar wie is Jan Klinkert?
Jan Klinkert woonde aan de Hacientelaan in Hilversum. En gedurende de oorlog heeft hij een heel dagboek bijgehouden. Met ruim 400 pagina's, waar hij dus zijn oorlogservaringen en zijn wat hij meemaakt beschrijft. Heel gedetailleerd. En dit heeft hij besloten te doen in de oorlog, omdat een familielid, volgens mij een oom, dat in de Eerste Wereldoorlog heeft gedaan. En dat vond hij zo interessant dat hij het besloot om dat te doen in de Tweede Wereldoorlog. Heel veel mensen gingen. Niet iedereen hoefde, want sommige mensen, zoals Jan Klinkert, die hebben zich moeten melden, maar die waren ziek of die hadden een hele belangrijke functie in Hilversum en waren onmisbaar. Dus die mochten blijven en die kregen dan een soort van Ausweis of een soort bon waarop stond van hij heeft zich gemeld en door bepaalde redenen mag hij blijven. En dit moest je dan bijdragen. En dan kon je laten zien aan de Duitser die jou die met patrouille jou tegenkwam of dat je thuis zat. Moest je laten zien en dan wist hij van, goh, dit klopt, deze man moet blijven en dan is het daarmee afgelopen.
Dan liet ze je met rust.
Delen uit het dagboek heb ik mogen lezen. Jan Klinkert omschrijft het inderdaad mooi hoe het eraan toe ging daar op Hilversum Sportpark. Erik Bootsman leest het aan u voor.
Maandag 23 oktober 1944... Om 6:30 worden we gewekt door een tot 3 maal herhaald geloei van een luchtalarmsirene. Al gauw veel mensen op straat. Aan honderden winkels hangen grote papieren aangeplakt. Alle mannen van Hilversum van 17 tot 50 jaar om 9:00 melden in het sportpark. Met meeneming van eetgerei, wollen dekens, warme kleding en schop of spade. Er heerst alom grote consternatie. Het sportpark is zwart van de duizenden mensen na vele wederwaardigheden. Sta ik eindelijk met ongeveer zo'n 500 anderen in de rij voor een dokter. Ben om ongeveer 1:00 aan de beurt. Liep met een stok, maar kreupelde hevig enzovoorts. Krijg eindelijk een papier in mijn hand gedrukt met een stempel en een handtekening, maar weet nog niet wat het betekent. We hopen het bewijs te hebben te zijn afgekeurd, maar ik weet het niet. Inmiddels komen nog steeds meer mannen het terrein op. Onophoudelijk komen Duitsers het terrein op met mannen die ze opgepakt hebben uit hun huizen. Hilariteit verwekt een man die zich volkomen als vrouw had verkleed en op een damesfiets met boodschappentas reed, maar toch tegen de lamp liep. Een paar mannen die van het waardeloze wachten een zenuwtoeval kregen, bleven vrijwel zonder hulp, maar liggen schreeuwend en slaand op de grond, terwijl de Duitsers medische hulp niet toestonden. Om 5:00 worden ze eindelijk per brancard weggevoerd. Inmiddels wordt huis voor huis het dorp doorzocht. Bij de familie Hengeveld komen ze het huis van top tot teen doorsnuffelen. Ze willen daar nog een knijpkat in pikken, die mevrouw Hengeveld met veel soebat weet te behouden. Om 3:00 vertrekt een eerste kolonne met enige duizenden met fietsen richting Amersfoort. Om 4:00 gaat er een kolonne zonder fiets. Velen hebben niets bij zich, geen eetgerei, geen dekens en geen spade, enzovoort. Nog steeds komen er meer mannen bij. Vrijwel alles stelt zich op in die lange rij. klaar om weggevoerd te worden. Om 5 uur vertrekt er weer een grote troep. Eindelijk om 6 uur mogen we plotseling het terrein verlaten, na zorgvuldige controle van onze beschermingspapieren. Om 7 uur vertrekt de laatste troep van het terrein naar Amersfoort. Allemaal voetgangers. In totaal schat ik het aantal dat op weg is op 8 à 10.000. Ook Hengeveld en Wout van Dijk zijn vertrokken. Ik ben om 6 uur thuis, tot onmetelijke vreugde van ons allen. Het is als door het oog van een naald te zijn geweest. Maar God heeft hierin een wonderlijke gebedsverhoring geschonken. We gaan om 9 uur naar bed, maar kunnen de hele nacht van emotie niet slapen. In de verte dreunt het maar steeds van zwaar vuren. Alle winkels bij gebrek aan mannen de hele dag gesloten.
Jan Klinkert omschrijft ongeveer 8000 mannen die op transport moesten. Dat lijkt misschien wat veel, klopt dat wel? Terug naar de keukentafel. Robin weet hier meer over.
Hoeveel mensen zijn er op transport gegaan?
Uiteindelijk zijn in 2 dagen tijd in totaal ruim 3500 Hilversumse mannen weggevoerd.
Dit waren geen Joden, zoals we het al hiervoor... Want dit waren...
Allemaal Hilversumse mannen.
Gewoon Nederlandse, ja, hoe zeg je dat? Niet-Joodse mannen, want we hebben... Hè, als je het woord zegt weggevoerd, dan denk ik altijd namelijk aan de Joodse bevolking. Maar nu werden de niet-Joodse mannen werden afgevoerd richting de werkkampen.
Klopt. Ja, in 1944 was het grootste gros van de Joodse bevolking al weg,
ja,
al gedeporteerd.
Ja.
En alleen de Hilversummers waren over. In Hilversum, uiteraard. En dit heeft een ongelofelijke scheur gebracht aan de samenleving. Want de meeste werkende mensen, of de werkende mannen van Hilversum, vaders, zoons, broers, waren allemaal ineens weg. En mensen waren ook soms kwaad op anderen die niet hoefden. Er was een soort nijd naar de mensen die mochten blijven. En ook soms geruchten die er verspreid werden dat het NSB'ers waren. Klinkert beschrijft bijvoorbeeld dat hij de dag erna heel bang was voor alsnog Duitse patrouillerende troepen die hem mee wilden nemen. Maar ook dat de mensen dachten dat hij toch een NSB'er had kunnen zijn, omdat waarom moet die man nou blijven? En ja, mijn man niet, bijvoorbeeld. En Jan Klinkert beschrijft dit heel mooi in zijn dagboek.
Jan Klinkert werd niet naar een werkkamp gestuurd. Hij omschrijft in het volgende deel van zijn dagboek mooi hoe het leven in Hilversum was na deze grote razzia.
Dinsdag, 24 oktober 1944. Net me met mijn papier en zonder vrees op straat gewaagd. Er is zowat geen Duitser te zien. Alles is rustig, maar de bakkers hebben bijna geen brood. Vaak gesloten wegens mannengebrek. Ook nog veel bakkers, slagers, groenteboeren, melkboeren enzovoort zijn weg. Alles is plotseling schaars. Inmiddels hoor ik dat enkele kennissen na veel sensatie toch nog een vrijstelling hebben gekregen. Een der vrienden die gepakt was en op transport gesteld naar Amersfoort is onderweg wegens uitputting uitgevallen. Het lukte hem Amsterdam weer te bereiken. Voor hen die niet in het sportpark geweest zijn, is het natuurlijk niet veilig op straat. Als er een controle komt, zijn ze de sigaar. Je ziet dan ook vrijwel geen mannen tussen de 17 en 50 jaar meer buiten. Ik ben voor Grey weer op brood uit geweest en ik heb er eindelijk een kunnen krijgen. Geen groenten, geen aardappels, maar even afwachten. We kunnen ons nog wel even redden. Tegen de middag breekt de zon door en komen er gelukkig eens wat vliegtuigen over. Er komen berichten binnen dat de mannen die per fiets vertrokken zijn in de omgeving van Ede zitten. De vervolgende voetgangers schijnen te werken in de omgeving van Amersfoort.
Zoveel waardevolle informatie in dit dagboek. Maar hoe is het gegaan met de mannen die wel op transport moesten? Ik vraag het Robin van Stichting Hilversum in de Oorlog.
3.500 mannen worden in 2 dagen tijd weggevoerd. Waar gingen zij naartoe?
Nou, ze zijn allemaal naar Amersfoort gegaan. Specifieke kamp Amersfoort.
Ja.
En ongeveer uit mijn hoofd zijn er 700 mannen die een fiets ter beschikking hadden. Die zijn dus met de fiets daar naartoe gegaan. Die zijn later vanuit Amersfoort naar Ede gegaan om daar te werken. De rest van de mannen die ging lopend vanaf sportpark naar kamp Amersfoort. En die werd later lopend, ja. Dus dat is nog wel een eindje lopen.
Ja, ja, Amersfoort is natuurlijk niet heel, heel ver weg, maar het is natuurlijk
toch een halve dag bezig, denk
ja,
ik.
Ja.
Zeker met zo'n grote groep. En vanaf kamp Amersfoort zijn ze doorgezet naar bijvoorbeeld werkkampen zoals Bramsche of Kirchlegern in Duitsland, waar ze daar diverse werkzaamheden moesten doen, zoals het werk in steengroeven.
Nou, hebben we voor het onderzoek van deze podcast hebben we ook nog wat andere brieven gelezen. Jij stuurde mij op enig moment een aantal brieven van Paul Hogendoorn. Hij is in tegenstelling tot Jan Klinkert wel meegenomen in deze razzia.
Klopt, ja.
Wie is Paul Hogendoorn?
Van Paul Hogendoorn weten we eigenlijk niet zoveel. We weten dat hij op de Voltastraat in Hilversum woonde, op nummer 4. En hij had een vrouw en kinderen. Hij is helaas ook op deze razzia meegenomen naar Amersfoort. En vanuit Amersfoort later gedeporteerd naar Kirchlegern, waar hij op 45-jarige leeftijd overleed in 1945. Dus mocht je luisteren en meer informatie hebben over deze Paul Hogendoorn, kunt u altijd contact met ons opnemen op hilversumdeoorlog.nl.
Ja, ik denk dat dat is voor jullie natuurlijk ook super interessant. Dat je dit wat jullie doen, dit soort levens ook uitzoeken. We hebben wel wat dingen van hem bezit, waaronder dus de brieven die hij naar zijn vrouw schreef.
U hoort zometeen twee brieven van Paul Hogendoorn die aan u worden voorgelezen. Brief 1 is een kattenbel vanuit Amersfoort.
24 oktober 1944. Beste vrouw, we zijn aangekomen in Amersfoort en hebben 's avonds nog weer eten gehad. Ik slaap naast Henk de Gooier. Jo Groenhoofd is ook van de partij. De bazen zitten ook in de ploeg. De buurman en Arie Veerman zitten ook bij ons. Je man.
Brief 2 vanuit zijn werkplek in Duitsland.
17 januari 1945. Beste vrouw en kinderen. Hier lig ik nu in een school. Met 35 man in een klas, dan weet je het wel. Zeg Mien, als je een pakje kunt sturen met een een en ander, doe je best. Want wij zitten hier zonder tabak. En als je kunt, ook nog wat ander goed. Broek voor het werk. Zeg vrouw, schrijf als je kunt. En schrijf dan ook het adres van Aad. Dan kan ik hem ook schrijven. Nu vrouw, maar weer tot ziens. En verder de groeten van je man. En aan de anderen. Tot blijdend thuiskomst. Nou, dag hoor. En ook aan de jongens. Groetjes, je man Paul.
Twee tekens van leven van de onbekende Paul Hogendoorn. Dus nogmaals de oproep. Mocht u meer informatie hebben over deze Paul Hogendoorn, neem dan contact op met de Stichting Hilversum in de Oorlog. Nu weer naar Robin, want was deze actie lokaal georganiseerd?
De Oktoberrazzia. Het was niet alleen in Hilversum een ding, hè? Dit was ook een landelijke actie.
Klopt, ja. Ik denk dat procentueel is in Hilversum is een van de dorpen waar de meeste mensen zijn meegenomen met de razzia. Maar in bijvoorbeeld Rotterdam wordt het elk jaar nog herdacht. In Hilversum sinds een paar jaar wat minder. Er is steeds minder belangstelling voor. Terwijl er nog wel vraag voor is van de Hilversumse bevolking. Van mensen die familie hebben, die gedeporteerd zijn en misschien zelfs niet zijn teruggekomen.
Even van dat aantal, hè, die 3.500 mannen die dan gedeporteerd zijn vanuit Hilversum. Hoeveel kwamen er daarvan terug? Is daar een schatting van?
Dat is moeilijk te schatten. Omdat het, ja.
Daar zijn gewoon geen cijfers van bekend.
Zover ik weet niet.
Nee. Nee. Oké.
Robin, dankjewel. En zoals u van ons gewend bent, sluit mevrouw De Bruin de aflevering af.
Al zijn de tijden droevig, vol zorgen, zwaar en bang. Al mag men ook niet zingen, oranje leeft nog lang. Maar we moeten blijven hopen, want eenmaal komt de tijd dat wij weer blijde mogen zingen voor Hare Majesteit. Dat is voor een kind toch mooi, hè?
Thank you.